Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn handen eenmaal zijn begonnen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heere, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We gaan samen een oud lied van Israël zingen, een psalm. Het gaat over poorten waar een koning door binnenkomt. En ja, als er gesproken wordt over poorten in psalmen, dan zijn het altijd de poorten van Jeruzalem. Dus er komt een koning door de poorten naar binnen en het volk juicht en zingt. En dan is de vraag, over welke koning gaat het? Wie is de vorst, de koning die binnenkomt rijden? En dan staat er, het is het hoofd van de hemelse legermacht. En dat zijn de engelen. Dus dan komt een koning naar binnen rijden die de baas is ook over de engelen. Psalm 24 gaan we zingen. Vers 4 en 5. Psalm 24, vers 4 en 5. Wie zou nou Israël gedacht hebben als ze die psalm zongen? Het is een vorst, het is een koning. Het is iemand die hoger staat dan engelen. Ik weet wel waar wij aan denken als wij hem zingen. Wij zien de Heer Jezus binnenrijden. Op een ezel, heel eenvoudig. En dan klopt het precies. De Heer Jezus is eigenlijk God zelf die mens wordt. En hij komt naar ons toe. En in deze tijd denken we er ook aan hoe hij komt om te lijden voor ons. Nou, ik ga de Bijbel lezen, een wetslezing. Maar ik lees vanmorgen niet de 10 geboden. Ik lees een gedeelte uit de Filippense brief. En dan gaat het daarover. Dat als je kijkt hoe God is, hoe de Heer Jezus is, dat hij alles achterlaat om naar ons toe te komen. Dan is de bedoeling dat je jezelf ook niet meer zo belangrijk vindt. Filippense 2, vers 1. Dan schrijft Paulus. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost. En nu er dan onder u een eenheid is door middel van de Heilige Geest. en er heel veel ontferming en medelijden is. Nou, zegt Paulus, maak me dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde. Eén in streven. We hebben allemaal hetzelfde doel. Te leven voor Jezus. Eén van geest. En handel niet uit geldingsdrang. Wees niet zo'n baasje. Of eigen wijsheid. Maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Kijk niet alleen voor naar wat er voor jouzelf in zit. Maar kijk ook naar de belangen van die van de ander. En laat onder u dezelfde manier van denken zijn die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. En daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. En iedereen zal belijden. Jezus Christus is Heer. Tot eer van God de Vader. We gaan samen Psalm 117 zingen. De kortste psalm die er is. En eigenlijk een oproep. Dat alle heidenvolken, en dat zijn wij hè. Alle heidenvolken, de God van Israël, moeten gaan loven. Nou, en dat gebeurt ook vanmorgen. Allerlei volken wereldwijd zingen voor de God van Israël. Die Psalm 117, die is aan het uitkomen. Psalm 117, laten we die samen zingen. Zullen we samen bidden? Trouwe Vader in hemel, Heer Jezus, als we daarnet die hele oude liederen van Israël zingen, die psalmen over die koning die binnenkomt in de stad Jeruzalem, dan zien we daar u in. Dank u wel dat u gekomen bent als grote koning, u liet alles achter. En dank u wel ook dat wij tot u mogen, tot uw volk mogen behoren. Dat we ook uw zonen en dochters mogen zijn. En als we net zongen die psalm, psalm 117, alle heidenvolken, dan weten we dat we daar oorspronkelijk van afstammen. En dan zijn we blij dat we samen met Israël deze liederen mogen zingen. En dat u overal in alle volken en alle talen, dat u mensen roept om u te volgen. En Heer Jezus, wilt u ons de kracht geven om dat te doen. En daar hebben we u vergeving voor nodig. Wilt u ons vergeven, al die dingen die we verkeerd hebben gedaan, al die dingen die we hadden moeten doen, maar niet hebben gedaan. Verkeerde dingen in onze gedachten, in onze daden. En we bidden u ook om de kracht van uw Heilige Geest, wilt u ons leven ook veranderen. Dat we ook andere mensen worden. Dat we steeds meer en meer op u gaan vertrouwen, steeds meer en meer u gaan liefhebben. En de mensen om ons heen als onszelf. Wilt u ons ook helpen als we vanmorgen uit uw Bijbel gaan lezen? Helpt u ons om het te begrijpen? Helpt u ons ook om het in ons eigen leven toe te passen? Wilt u in ons midden zijn? En dat bidden we voor een ieder hier in de kerk en ook voor hen die thuis met ons meeluisteren. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. We gaan samen lezen Lucas 22, vers 24 tot en met 30. Het is het laatste avondmaal. Jezus heeft gesproken met zijn discipelen en heeft net uitgelegd. Hij heeft de beker wijn gepakt en heeft gezegd in Lucas 22, net voor de vers die we gaan lezen, dat die beker wijn, dat het overeenkomt met zijn bloed. Het bloed wat hij, zijn leven wat hij gaat geven voor zijn discipelen. En dat het brood, dat dat zijn lichaam is. Het leven, dat het lichaam dat gebroken wordt voor zijn discipelen. Lucas 22, vers 24 gaan we lezen. En de Heer Jezus heeft gezegd dat er iemand aanwezig is die hem gaat verraden. Nou, dan kun je je voorstellen dat doodstil wordt in die kamer met die discipelen. Ze horen dat Jezus gaat sterven. Ze horen dat er een verrader in hun midden is. En wat gaan die discipelen dan doen? Ruzie maken over wie het belangrijkste is. Nou, dat gaan we vanmorgen samen lezen. Lucas 22, we beginnen in vers 24. Er ontstond ook oneenigheid, ruzie onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. En Jezus zei tegen hen: koningen van de volken heersen over hen. En wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Bij u echter moet dat zo niet zijn. Maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden. En wie leiding geeft, als iemand die dient. Want wie is belangrijker? Hij die aanlegt of hij die bedient? Is het hij niet die aanlicht? Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. En u bent het steeds die bij mij gebleven bent in mijn verzoekingen. En ik beschik u het koninkrijk zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft. Opdat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en op tronen zit en de 12 stammen van Israël oordeelt. Tot zover de lezing uit de Bijbel, het woord van God. We gaan samen weer zingen over de koning die Jeruzalem binnenkwam kwam rijden. Maar het is weer een heel ander beeld van een koning dan wij in ons hoofd hebben. Israël verwacht een grote koning, een machtige koning. Hè, dat zou je ook denken als je die psalm zingt. Maar uiteindelijk hangt de koning aan een kruis. En sterft hij. Is dat mijn koning? Nou, dat gaan we zingen. Gezang 43, vers 1 en 2. En onder het naspel, dan mogen de kinderen van groep 1 tot en met 5 naar de zondagschool. En ik wens jullie daar ook een hele goede en fijne tijd toe. En dan zullen we elkaar straks weer terugzien. Nou, we zingen eerst gezang 43, vers 1 en 2. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wilt u zelf graag belangrijk zijn? Wil jij graag succesvol zijn? Groot staat er eigenlijk in de Bijbel. Maar stel dat ik naar beneden zou komen nu. Ik zou het nu aan u vragen, aan jou vragen. Wat zou u dan antwoorden zo midden in de kerk? Ik zou willen vragen, nou, zou u succesvol willen zijn? Maar sommigen zullen misschien denken, ja, ik wil het eigenlijk wel succesvol zijn, maar ik ben hier in de kerk. Dus ik zal het zal wel niet mogen, het zal wel niet goed zijn. Dus en dan zullen misschien sommige mensen zeggen, nou nee hoor, ik wil niet succesvol zijn. Laat mij maar gewoon normaal zijn, laat mij maar niet bijzonder zijn, laat mij maar niet groot zijn, geen succes voor mij. Maar dan zou ik toch even doorvragen nog. En dan zou ik vragen, nou, wat doet u in het leven? Nou, misschien bent u moeder. Dan zou ik zeggen, nou, zou u niet een succesvolle moeder willen zijn? Zou ik u fijn vinden dat de kinderen later nog graag thuiskomen en zeggen, nou, ik had een geweldige moeder? Of misschien bent u directeur van een bedrijf. Dan zou ik vragen, zou u niet een succesvol directeur willen zijn? Of vindt u het fijn dan dat uw bedrijf failliet gaat? Of misschien speelt u orgel. Zou u dan een hele slechte organist willen zijn? Dat iedereen thuis komt en zegt, nou, poeh. Of misschien bent u kerkraadslid. Of ouderling. Zou u niet willen dat u een succesvol ouderling bent? Dat mensen graag bij u op bezoek komen? Of nee, andersom, hè, dat mensen graag willen dat u komt? Ja, misschien vertaal je Bijbels in Brazilië. Zou u dan ook graag niet willen dat succesvol zou zijn? Dus het is eigenlijk best een ingewikkelde vraag als je erover nadenkt, hè. Dus wat zou u antwoorden als ik zou vragen, zou u succesvol willen zijn? Ja, nou, dan moet ik nog wat uitleggen. Het kenmerk, dit soort vragen zijn altijd een beetje lastig. Want als je christen wordt, als je Jezus gaat volgen, dan zijn er eigenlijk drie mogelijkheden dat je dingen anders gaat doen. Er zijn bepaalde dingen die je niet meer doet. Dus je stopt met stelen, je stopt met bedriegen, je stopt met jaloers zijn. Je stopt met roddelen, tenminste dat zijn allemaal verkeerde dingen die jezelf kapot maken. Je stopt met overspel plegen of te verlangen naar andere mannen of naar andere vrouwen. Dat zijn dingen, dan stop je mee als je christen wordt. Dat moet je niet meer doen. En er zijn ook dingen die je gewoon nog blijft doen. Het is niet een christelijke manier van fietsen of een christelijke manier van je hond uitlaten of zo. Of je paraplu omhoog steken. Dat blijf je gewoon doen. Een heleboel dingen die, ja. Of je nou christen bent of niet, dat blijf je gewoon doen. En dan is er nog een derde categorie dingen, die doe je als christen anders. Die heilig je, met een ingewikkeld woord. En daar valt succesvol zijn, groot zijn ook onder. Dus we willen heel graag succesvol zijn en groot en belangrijk zijn, maar op een heilige manier, op een andere manier. En het is net als de zondag, hè, de rustdag. We zeggen dat is een heilige dag. En dat betekent niet dat je zegt, oh, dat mag helemaal niet, dat is heilige. Nee, heilig anders. Dus deze dag is anders dan al die andere zes dagen. Al die andere zes dagen denken we dat we alles onder controle moeten houden. En dan werken we keihard en dan vinden we onszelf belangrijk. En dan, de rustdag, die maken we anders. Want anders razen we maar door. En daarom komen we samen hier in de kerk om dat weer even te beseffen. Nou, en dat is dus ook met succesvol zijn. Dat doen we als christen anders. Nou, en dan begrijp je ook die reactie van Jezus. Ik lees het voor. Vers 24. Zo begint het. Jezus heeft net dat hele aangrijpende verteld. Hè, dat hij gaat sterven en dat hij verraden gaat worden. En dan, er ontstond ook oneenigheid, ruzie onder hen, over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. Nou, als ik de Heer Jezus was geweest, dan was ik razend geworden. En dan had ik me buitengewoon beledigd gevoeld. En dan was ik de kamer uitgelopen en gezegd, nou, jullie hebben nou wel geluisterd wat ik net gezegd heb. En dan gaan jullie ruzie maken over wie het belangrijkste is. Nou, ik zou het helemaal gehad hebben met die discipelen. Maar de Heer Jezus is anders. Hij zegt dit, vers 25. En Jezus zei tegen hen, de koningen van de volken heersen over hen, en die macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Zie je wat de Heer Jezus zegt? Die zegt ook helemaal niet, ah, dat mag je helemaal niet vragen. Dat is een hele foute vraag. Je mag helemaal niet groots en belangrijk zijn. Jullie christenen, je moet klein in een hoekje zitten en bibberen. Dat mag je helemaal niet vragen. Want je mag. Nee, dat zegt hij helemaal niet. Hij wordt ook helemaal niet boos. Maar hij zegt, jullie doen dat op een compleet verkeerde manier. Wat zegt hij precies? Vers 25. En hij zei tegen hen, de koningen van de volken heersen over hen. Moet ik even uitleggen. Dit gaat over de koningen van de volken. En de volken, dat zijn de heidenvolken. Dus Jezus zegt, kijk, jullie hebben een beeld van groot en belangrijk zijn. En dat beeld wat in jullie hoofd zit, dat komt door de volken, de koningen van de volken om je heen. Dus als je aan Petrus of aan Jacobus zou vragen, wie heeft het gemaakt, wie is belangrijk, wie is groot, dan zouden ze gelijk wijzen naar de koningen van de volk om hen heen. De farao van Egypte, die heeft het gemaakt. De koning van Syrië, die heeft het gemaakt. De koning van Babylonië, dat is helemaal. De koning van, de keizer van Rome, dat is helemaal je van het. Nou zegt Jezus, dat is precies het verkeerde beeld. Jullie leren dus van de wereld om je heen, door om je heen te kijken, leren jullie wat macht is en wat belangrijk is en wat groots en succesvol zijn. Dat beeld neem je over. En dat zijn mensen die op troontjes zitten en die hoog zitten op het troontje en die andere mensen opdrachten geven, zodat andere mensen voor hen gaan rennen. En dan zegt Jezus, en wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Nou, dus die koning die zit op het troontje, allemaal mensen rennen. En af en toe geeft die koning geeft dat geld en dan zegt hij, maak daar maar een nieuw marktplein. Maar zet dan wel een standbeeld voor meneer. En dan zeggen die mensen, oh, dat is toch wel fijn dat we een nieuw marktplein mogen maken. U bent onze weldoener en we zetten een standbeeld voor u neer. Zo zegt Jezus, zo werkt dat. He, dat je probeert omhoog te komen en dan, nou, en laat je anderen voor je werken. Nou, wat zou nou uw beeld zijn van groot en succesvol? Als ik tegen u zou zeggen, wie is nou groot en wie is nu succesvol? In Nederland, welk beeld komt dan bij u, komt bij jou in je gedachten? Nou, dan denken we ook al heel snel naar aan de mensen die op tv komen, denk ik. Hè? Of de directeuren van grote bedrijven, groot en succesvol. En dat is ons doel dan, hè? Dan vraag je naar kinderen en dan zegt een kind, papa of mama, waarom moet ik naar school toe? Ja, dan kan je wat leren. Ja, maar waarom moet ik wat leren? Ja, dan kan je later een goede baan krijgen. Waarom moet ik een goede baan krijgen? Ja, dan kan je later veel geld verdienen. Waarom moet ik veel geld verdienen? Dan kan je ook later op een troontje zitten en hoef je zelf niet meer te werken. En dan kan je andere mensen voor je laten werken. Ziet u hoe wij dat beeld eigenlijk ook heel snel overnemen? En dan zegt Jezus, dat is nou het verkeerde beeld van machtig en succesvol en groots zijn. Jullie hebben de verkeerde voorbeelden. Vers 26. Bij jullie echter moet dat zo niet zijn, niet op die manier. Maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden. Letterlijk staat er, de grootste moet als de jongste worden. Maar vroeger had je een gezin, had je de oudste zoon, de grootste zoon. En die had de meeste rechten en die had allemaal privileges. En hij had de jongste zoon en die had eigenlijk geen rechten. Nou zegt Jezus, zo moet het eigenlijk bij jullie worden. De grootste moet als de jongste worden. En wie leiding geeft, dus de baas, als iemand die dient. Dus Jezus zegt, het is heel mooi om succesvol te zijn. Het is heel mooi om groot en belangrijk te zijn. Maar doe het op een goddelijke manier. Op een excellente manier. Doe het op mijn manier. Dan geef Jezus een voorbeeld in vers 27. Want wie is belangrijker? Hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? Ik zal het proberen uit te leggen. Dat is eigenlijk een voorbeeld van een restaurant. En dan verplaats ik het even naar de 21ste eeuw, want wij liggen niet meer aan tafel in een restaurant, maar wij zitten aan tafel in een restaurant. Dus stelt u voor, in een restaurant zit zo'n meneer met een heel mooi pak aan, met zijn telefoon op tafel, en hij zit daar zo te tikken op zijn telefoon, en dan komt er zo'n serveerster aan, of een open, hij laat een serveerster doen, die serveerster komt aanrennen, en die zet zo de soep neer, en zegt, meneer, alsjeblieft, uw soep. En die meneer die kijkt geen eens naar die serveerster, die gaat door op zijn telefoon. En op een gegeven moment dan stopt hij even, neemt een hap soep. Die soep is koud. Ober! En het meisje komt weer aangerend. En die zegt, ja meneer, wat is er? Ja, mijn soep is koud. Spijt me meneer. We gaan het in orde maken hoor. Nou, die gaat verder op zijn telefoon. En even later komt die dame weer. Die zet de soep neer. En zegt, ik hoop dat het naar uw zin is. Nou, ik hoop het ook. En dan zeggen wij, wie is nu het belangrijkste? Die serveerster? Of degene die daar aan tafel zit? En dan zeggen wij allemaal, ja, die man die aan tafel zit. Dat is het voorbeeld van iemand die macht heeft. Van iemand die succesvol is. Die groots is, die machtig is. Kijk maar hoe die praat tegen dat meisje. Kijk maar hoe die al zijn aandacht heeft voor zijn telefoon. Want dat is het belangrijkste. Ja, dat is iemand met macht en kracht. Nou, zegt Jezus, dat is precies zo. Hè? Wie is belangrijker? Hij die aanlicht, die aan tafel zit. Of hij die bedient. Dat is toch iemand die daar aan ligt, die aan tafel zit. En dan komt de schokkende uitspraak van Jezus. Ik echter ben in jullie midden als iemand die dient. Ik ben degene die eigenlijk het meest op die ober lijkt. Ik ben als die ober, als iemand die dient. Dus als je erover nadenkt. Jezus zegt dus eigenlijk, als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. Jezus is eigenlijk ook God die mens wordt. We zongen dat net van die koning die in die stad komt in Jeruzalem. Jezus is eigenlijk God die als mens naar ons toe komt. En dan zegt Jezus, als jullie nou de volgende keer in een restaurant zitten. En dan zie je allemaal mensen met mooie kleren aan tafel zitten. Allemaal belangrijke, grote mensen. En je ziet ook serveersters en obers heen en weer rennen. En kijk dan eens gewoon heel rustig om je heen. En besef dan dat als je naar die ober kijkt, of die serveerster, dat die het meest op mij lijken. Die weerspiegelen het meeste het karakter van mij. Ik ben echter in uw midden als iemand die dient. Dus een christen, die zou je eigenlijk ook moeten herkennen in een restaurant. Hè? Die gaat altijd met heel veel respect om met de serveerster of met de ober. Een christen gaat sowieso altijd met heel veel respect om met iemand die hem of haar dient. Als christen kijk je nooit neer op iemand die minder werk, of hoe je het ook zou noemen, dan jij doet. Christendom is ook iets compleet anders, hè, dan elke andere religie of godsdienst. Soms hoor je mensen dat wel eens zeggen. Die zeggen, ja, ik heb me verdiept in alle godsdiensten en ze komen allemaal op hetzelfde neer. Ja, dat is voor mij altijd een teken. Dat ik denk, jij hebt je er niet in verdiept. Want het christendom is compleet anders. Bij alle andere godsdiensten, religies, filosofieën, dan zitten we laag. En dan moeten we op een of andere manier omhoog klimmen. En als we het goed genoeg doen, als we belangrijk genoeg zijn, als we heilig genoeg zijn, dan mogen we in de buurt van God komen. En het christendom is compleet anders. We hebben een heilige God die het volmaakt doet, die perfect is, die niemand nodig heeft, die liefde is in zichzelf. En hij komt van zijn hoge troon af en hij komt naar ons toe en hij is in ons midden. Als iemand die dient. En dan zegt hij, train dat. Als je de volgende keer in een restaurant zit, kijk naar die serveerster en die ober. En dan moet je leren beseffen, die lijken het meest op mij. Begrijpt u dat je daarvoor ook de Heilige Geest nodig hebt? Dat we een hele andere manier van denken hebben. Wij zitten op een hele andere manier in elkaar. Als we er niet bewust mee bezig zijn, dan nemen we die manier van denken over. Dan gaan we ook proberen hoger te komen en dan, nou ja, op een troon te komen. Dan kunnen we anderen voor ons laten werken. Dan kunnen wij de bevelen geven. Dan hebben wij rust. Dan kunnen wij de baas zijn. En Jezus zegt, nee, dat zit heel anders. Nou, ik ga gewoon wat vragen aan u stellen om nog eens even stil te staan over hoe wij nu denken over succes en over dienen. Nou, vraag 1. Mag Jezus, mag God, mag Hij u dienen? Dat is de eerste stap om steeds weer christen te worden. Soms denken mensen wel eens naar christen, dan moet ik goed luisteren, dan hoor ik wat God wat ik van God moet doen. En dan ga ik erg mijn best doen. En dan ga ik proberen beter te worden. En als ik dan goed genoeg ben, dan mag ik bij God komen. Nou, dat is geen christendom, hè. Nee, christendom begint eigenlijk met het erkennen dat wij, dat God te hoog is, dat hij te heilig is. Maar dat we dankbaar worden dat hij naar ons toe komt. En dat hij komt om ons te dienen. Dat is het hele karakter eigenlijk van God. Als je de Bijbel bekijkt, waar begint het mee? Hij geeft ons een tuin, waar alles in is. Hij komt naar ons toe om met ons om te gaan. Wij zeggen, we willen dat niet. Dan moeten we uit die tuin, maar dan blijft hij ons continu weer opzoeken. Hij zoekt contact met Abraham, hij zegent Israël. En uiteindelijk komt hij zelf en dan zegt Jezus, ik wil jou dienen. En dan sterft Christus voor ons aan een kruis. Nee. Wordt begraven. En hij staat op. En dan is hij weer de koning der koningen. En dan toch is hij, terwijl hij de grootste koning is, is hij in ons midden, dat belooft hij. En hij zegt hij, en ik wil u nog steeds dienen. En ik wil jou nog steeds dienen. Dus christendom begint eigenlijk en eindigt eigenlijk. En elke dag weer je leven aan hem geven. Je leven aan hem toewijden. Zijn genade accepteren. Dat is soms lastig, hè. Als je ziek bent, dan moet je je op een gegeven moment even overgeven aan de hulp van anderen, of soms blijvend. Dan kan je het zelf niet meer. Het kan soms een hele hobbel zijn. Dat je zegt, nou, ik kan het niet meer, ik moet me nu laten helpen door anderen. Nou, christendom is eigenlijk ook genade. Het lukt me niet meer, ik moet me laten helpen door Jezus. Daar begint het mee. Dat is de eerste. Tweede vraag. In het koninkrijk van God ben je dus groot als je mag dienen. Dus ook een vraag om over na te denken. Mogen andere mensen jou dienen? Mogen andere mensen u dienen? Ik vind dat best wel heel lastig. Een paar weken geleden had ik griep en toen moest ik bepaalde dingen afbellen. Toen waren er andere mensen heel erg lief die allemaal dingen van me overnamen. En dus mijn eerste neiging is van, ja, nee, maar dan over een paar dagen dan lukt het wel hoor. En dan, ja, dan, ik wil niet... En dan op een gegeven moment dan ga je die hobbel over en dan is het ook weer heel fijn dat andere mensen jou helpen, dienen. Kunt u dat ook? Dat andere mensen u dienen? Het helpt altijd om te kijken naar Jezus. Hè? Had Jezus mensen om zich heen die hem dienden? Nou, dat is zeker, hè? Ja. Denk aan die vrouw met kostbare olie. Die zalfde Jezus en dan zeiden de discipelen, oh dat is zonde, nee, zegt Jezus, het mag, dat is goed. In Lucas staat er dat er een hele groep ook vrouwen meereisden met de discipelen en die dienden de discipelen. Jezus liet het ook toe. En je snapt het eigenlijk ook wel om, misschien heeft u een relatie, bent u getrouwd. Stel je voor dat je man of dat je vrouw tegen jou zegt, ja, ik wil jou heel graag dienen, ik wil alles voor je doen, maar andersom hoeft het niet hoor. Nee, ik heb jou niet echt nodig eigenlijk. Het gaat helemaal mis, hè? Als je getrouwd bent met meneer Perfect of mevrouw Perfect. En soms heb je ook wel eens kinderen die altijd gediend worden, maar die zelf nooit hoeven te dienen. Hoeven nooit wat te doen. Die worden altijd gediend als prinsjes en prinsessen. En het worden dan ook prins en prinsessen. Wat een verwende kringen worden dat vaak. Ja. Dus als je kinderen nooit hoeven te dienen, als je partner jou ook nooit kan dienen, dan ontneem je hen de mogelijkheid om groots en belangrijk te zijn op de manier van Jezus. Nou, nog een vraag. Als je dient, als je iets doet voor anderen, met wat voor motieven doe je dat dan? Nou, dat is ingewikkeld en dan moet je in je eigen hart kijken. Wie kan nou precies in zijn eigen hart kijken? Soms doen we, nee, ik ben zo goed en ik doe het. En dan gebeurt er iets en dan ontdek je bij jezelf dat je het eigenlijk, dat je eigenlijk niet zo heel oprecht bent. Nou, er is wel een testje om gewoon eens te kijken of je dient. Niet om complimenten te krijgen, maar dat je echt zuiver dient omdat je zegt, nou, dat is de manier van Jezus. Dienen is mooi, dienen is goed, dienen is de manier zoals het gaat bij Jezus. En ik wil dienen. Want dat is groot. Bent u beledigd als u iets doet voor een ander en die ander ziet het niet? Bent u beledigd als u dient in de kerk? U zet zich ergens voor in en niemand heeft het in de gaten. Oh ja. En dan word je boos en dan word je teleurgesteld. En dan... Maar dienen is op zichzelf wel groot, hè? Mooi, belangrijk. Nog een vraag. Dat is een beetje lastiger. Hoe moet ik het goed uitleggen? Ja, wij zijn vaak bezig, hè, om hoger op de ladder te komen. Om een hogere status te krijgen. Als je jong bent, doe je een studie. Als je op een gegeven moment in een bedrijf werkt, dan zeg je, nou, ik zou toch wel wat hoger in het bedrijf willen worden. En ook als je al ouder bent, dan ga je weer misschien iets doen. Of je gaat je ergens voor inzetten. En dat geeft ook een bepaalde status, waardoor je ook weer wat hoger op de ladder bent. Waardoor je meer macht hebt, doordat de anderen je meer succesvol zien. En dan moet je altijd oppassen, hè, want dan is het heel snel dat dat succesvol zijn ook weer precies lijkt op je heidense koningen. Nou, en dan is het goed om je af te vragen, oké, ik heb de mogelijkheid om een studie te doen, ik heb de mogelijkheid om van baan te veranderen, ik heb de mogelijkheid om me in te zetten, ik heb de mogelijkheid om een functie te doen, en daarmee krijg ik meer status, maar ga ik het doen puur om meer status te krijgen, of meer te verdienen, of om hoger op de ladder te komen, of ga ik het doen zodat ik meer kan dienen? En meer de wereld om me heen kan veranderen. Dat is eigenlijk de vraag die je als christen altijd stelt. Misschien helpt het om naar Jezus te kijken. Had Jezus een studie gedaan? Nou, niet echt, hè. Had Jezus een titel? Nou, ze zei de rabbi tegen hem, omdat hij zoveel wist. Maar ook dat was een beetje... Hij kwam uit Galilea, daar kwam eigenlijk geen normaal iemand uit. Uit Nazareth, dat is helemaal een plaatsje van niks. Dus Jezus had de status van niks eigenlijk. Nathanael die zegt ook als hij hoort van Jezus en dat hij uit Nazareth komt, dan zegt nou, er kan niks goeds uit voorkomen, dat is onmogelijk. Was Jezus een priester? Nee, hè, zijn achterneef Johannes, die stamde nog af van Levi. Maar Jezus, ja... Ja. Maar had Jezus invloed op deze wereld? Nou zeker, hè. Als ik dan dorpjes hier in Zeeland kom aanrijden, dan zie ik de dorpjes nog niet, maar dan zie ik wel overal kerktorens bovenuit steken. En kerktorens eigenlijk die wijzen naar God, naar Jezus. Dus wij dat heidense land wat we waren is eigenlijk helemaal omgekeerd en overal kerktorens. Er steken eigenlijk, dat was nooit gebeurd als Jezus niet was gekomen. De jaartelling is zelfs veranderd. De tijd voor Christus en de tijd na Christus. Dus Jezus had geen status, hij zat niet in de politiek, hij zat niet in een gemeenteraad. Maar wat een invloed heeft hij uitgeoefend, wat heeft hij veel gediend. Dus kijk dan altijd naar jezelf. Van nou, brengt het me meer status? Ja, dat is dan fijn, maar het belangrijkste is, kan ik er ook meer mee dienen? En dan kan het heel goed zijn dat als je, dat je directeur wordt, of nog een hogere functie wordt, of dat je minister wordt. Maar vergeet nooit, uiteindelijk gaat het om andere mensen te dienen. Nou, het is wel anders dan in onze wereld, hè? Onze manier van, op die manier van denken. Het is zelfs zo dat in onze politiek nu wordt gezegd dat als dat er een gezin is en je hebt een vader en moeder en een van de twee die blijft thuis om voor de kinderen te zorgen. Of misschien om voor een zieke ouder te zorgen. Dat de regering zegt, nou dat is heel verkeerd, dat is heel slecht, dat vinden we een lage status. Dan gaan we je qua belasting straffen en dan betaalt dus een eenverdiener 6 tot 7 keer meer belasting dan iemand die met z'n tweeën werkt. Maar wat voor beeld zit daar achter van dienen? Ik ben heel gefrustreerd van raken. Maar we altijd weer kijken naar Jezus. Die zegt, nee, je bent groot in het koninkrijk als je dient. En ook al zegt de maatschappij om je heen, nou, wij vinden het niks en we betalen je er niet voor en we gaan je nog financieel straffen. Je bent groot als je mag dienen. Misschien doet u hier ook in de kerk, misschien doet u heel belangrijk werk, maar uw naam staat nergens, niemand weet het. Maar u bent groot, zijn het koninkrijk. Misschien bent u mantelzorger. Verzorgt u iemand hier in de buurt? Het kost u heel veel tijd. Het geeft u niet meer status. Het levert u ook niks op. Het kost u tijd, het kost u geld. Maar Jezus zegt, je bent groot, hè? Je bent groot, je bent succesvol, je bent belangrijk. Hij plaatst het ook in het eeuwigheidsperspectief. Daar gaan die laatste versen over. Dan zegt Jezus in vers 28. En u bent het die steeds bij mij gebleven bent in mijn verzoekingen. En dan vers 29. En ik beschik u het koninkrijk zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft. Opdat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en op tronen zit. En de 12 stammen van Israël oordeelt. Ja, dat is mooi hè. Jezus zegt, kijk, we leven hier in dit aardse leven. Het tijdelijke leven is heel kort. En vroeg of laat stappen we uit het aardse leven en dan komen we in die eeuwigheid. En dat duurt ongelooflijk lang. Kunnen we met ons verstand niet bij. En Jezus zegt, uiteindelijk is dat het belangrijkste, die eeuwigheid. En hier in dit korte aardse leven probeer dan mij te dienen. Probeer groot en succesvol te zijn. En ik kan je druk maken om status en geld. Maar uiteindelijk verlies je dat allemaal. Vroeg of laat kom ik terug of sterf je. Dan kom je in mijn koninkrijk. En dan mag je eten en drinken. Dan is er een feest. Hè? Zo legt Jezus dat vaak uit. Dat is mooier en beter dan je ooit kunt geloven. En dan zegt hij tegen zijn discipelen. En jullie zullen op tronen zitten. En de andere stammen van Israël oordelen. Nou, en dan gaan sommige mensen die gaan dan even nadenken. Zeggen, hoe zit dat nou eigenlijk? Want zit dan straks bij, als we bij Jezus komen, zit dan iemand iets hoger dan mij? Zijn er mensen die op tronen zitten en anderen weer oordelen? Is er straks bij Jezus ook rangen en standen? Zijn er mensen die wat meer vooraan staan en wat mensen die achteraan staan? Hey, en wat moet ik doen? Zodat ik ook wat vooraan kan staan? Want ik wil ook straks wel een hoge functie hebben. Nou, soms heb je wel zo'n discussie, hè, of een bijbelkring of zo. Maar weet u, dat is een compleet verkeerde vraagstelling. Dat is een wereldse manier van denken. Straks sterven we en dan komen we voor Jezus te staan. En dan zie ik daar die Iraanse predikant. En die is uiteindelijk in een dode cel beland. Zijn vrouw en kinderen verloren. Uit het oog verloren. Gedood. Omdat hij Jezus wilde verkondigen. En dan zie ik hem. En dan is het eerste wat ik tegen hem zeg. U bent een grootheid. Ik bedoel, ik kom uit Giezenburg, Nederland. U hebt uw leven gegeven voor Jezus. Gaat u voor. U bent veel groter dan ik. En wat zegt hij dan? Hij zegt nee. Doe niet zo gek. Ga jij voor. En dan kijken we misschien met z'n tweeën naar een dame die waar nooit iemand oog voor gehad heeft. Maar die jarenlang iets gedaan heeft in de kerk. Waar nooit iemand van gezegd heeft. En dan zeggen we, nee, gaat u voort. U bent nog belangrijker. Dat is de manier van denken. Dat je elkaar wil dienen. Dus in de hemel dan dienen we elkaar. Dan willen we niet meer allemaal vooraan staan. Maar dan duwen we elkaar naar voren. Ga jij naar voren. Want jij bent groter en belangrijker dan ik. En daarom is die hemel zo geweldig. Daar is echt volmaakte liefde. Ik ga afsluiten. Hoe denkt u over groot en succesvol zijn? Op een schaal van 0 tot 100... Hoe bent u in uw... Als je nul bent, dan wil je altijd op de troon zitten. Dan wil je altijd bevelen geven. Dan moet het altijd naar jouw zin. En 100, dan kun je zeggen, nee, ik wil jou dienen. Ik vind het bij jou belangrijk. Ik vind het belangrijk dat het bij jou goed gaat. 0 tot 100. Hoe zit u in uw huwelijk? Als ik het aan uw partner zou vragen, aan uw man en vrouw. Kunt u dienen of moet het altijd volgens u gaan? Of wat zullen uw kinderen over u zeggen? Ik heb een vader gehad die heel goed kon dienen. Ik heb een moeder gehad die heel goed kon dienen. Of zeggen ze nou, die vader van mij is wel een baasje hoor. Moest altijd, hij nam altijd de standbediening van de televisie. En dan ging hij altijd de baas erover spelen. En hoe zit het met uw vrienden? Of op school? Of op uw werk? Of in de straat? Of in de kerk? In de kerk gebeuren heel veel dingen die je helemaal niet leuk vindt. En je zegt, nou moet dat nou? Dan kan je erg gaan mopperen en moet je zeggen, het moet volgens mijn manier, want zo is het altijd gegaan en zo moet het. En dit, anders spreekt het mij niet aan. Maar je kan ook zeggen, ach, het spreekt mij niet aan en ik vind helemaal niks. Maar ik zie dat andere mensen erdoor dichter bij Jezus komen. Nou, dan vind ik het mooi. Hoe zit u van 0 tot 100? Op al die verschillende gebieden. Dan merk je, wij zitten zo anders in elkaar dat je Jezus nodig hebt. En dat hij ons moet vullen met zijn geest. En dat we ons steeds weer op zijn kruis moeten richten. En hoe meer we dat doen, des te meer we ook zullen veranderen. En groot en succesvol zullen worden. Maar dan op de manier van Jezus. Zullen we samen voor hem gaan zingen. Gezang 48. Als ik het wonderen kruis van Jezus aanschouw. Als we daarnaar kijken. Dan wordt hij belangrijk. En dan worden we zelf ook vanzelf minder belangrijk. Gezang 48. Laten we dat samen zingen. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Trouwe Vader in hemel, Heer Jezus, dank u wel dat u heilig bent en machtig. En de koning de koningen bent. Maar dank u wel dat u geen strenge meester bent, dat u geen Baal bent die gediend moet worden. Maar We danken u dat uw hart vol is van genade en dienstbaarheid en nederigheid en liefde. Heer Jezus, we willen u danken dat u wilde komen als een dienstknecht om ons te dienen. En we danken u dat u op dit moment nog steeds die houding hebt. En dat u ons belooft, terwijl wij eenvoudige, zondige mensen zijn en u de koning der koningen, dat u belooft om in ons midden te zijn en ons nog steeds te willen dienen. En we willen u vragen, wilt u ons hart dat zo sterk op onszelf is gericht, wilt u dat richten op u en op anderen om ons heen? En wilt u ons groot en succesvol maken, maar dan volgens uw maatstaf? En wilt u ons daarvoor ook uw Heilige Geest geven? We bidden u voor onze broeders en zusters, voor hen die ziek zijn, voor hen die behandelingen ondergaan, voor hen die chronisch ziek zijn, onze broeders en zusters in zorgcentra. Staat u ze bij en geeft u genezing. En we danken u dat de Heer van Gorssel weer in ons midden is. Voor het eerst zegent u hem. En we danken u ook dat mevrouw Polly Vos ook weer voor het eerst in de kerk mag zijn. Zegent u haar en geeft u haar ook steeds meer en meer herstel. We bidden u voor hen die rouw dragen, die verdriet hebben, die somber zijn. We danken u voor hen die het evangelie ook verkondigen hier in Oud-Vossemeer, in Zeeland, in Nederland, maar ook in Brazilië. We danken u dat Mark en Nedi in ons midden zijn. We willen u vragen, zegt u hen en al hun werk. We danken u ook dat hun Indiaanse vriend Samuel ook vanmorgen mee mocht komen. Zegent u hem, zegent u al hun werk en brengt u ze ook weer veilig terug naar Brazilië. We bidden u voor het volk Israël, het volk waarmee u begonnen bent. We bidden u voor ons land, voor alle leiders, voor de situatie in de wereld. We bidden u voor alle regeringsleiders die belangrijke beslissingen kunnen maken, mogen maken. Helpt u ze dat om op een goddelijke manier te doen, op uw manier, Heer Jezus. En we zien uit naar uw komst, waarin we uw wereld mogen zien en u zullen zien zoals die werkelijk bedoeld is. In Jezus' naam. Amen. Dan zullen uw gaven ingezameld worden en daarna komen de kinderen terug van de zondagsschool. Ik heb iets geweldigs gekregen van Janneke. En die heb je zelf gemaakt, hè?
Ja.
Ja. En er hoort ook een verhaal bij over de Heer Jezus, denk ik. En toen kwamen allemaal mensen, hè, bij de Heer Jezus.
Ja.
En die hadden allemaal eten bij zich. Er was genoeg eten voor iedereen, of niet?
Ja.
Ja, ja, nee. Ja. En de Heer Jezus ging toen het eten uitdelen.
Ja.
Ja. En toen hebben jullie dit geknutseld nog?
Ja.
Ik vind het geweldig. En ik ga me teruggeven aan jou, want ik vind hem zo mooi. He, die is niet voor mij, denk ik, hè? Nee. Ik vond het wel mooi dat ik even mocht bekijken. Nou, ga lekker zitten. Want als het goed is, gaan we nog een lied zingen, hè? Weet je dat de lente komt? Ja, hè? En dat kennen jullie wel, hè, jongens en meisjes? De vaders en moeders misschien niet. Maar dat maakt niet uit, dan moeten jullie extra hard zingen. Weet je dat de lente komt? Weet je dat... Het gaat eigenlijk ook een beetje over Pasen, dat de Heer Jezus is opgestaan en daarom is het feest. Zullen we dat samen gaan zingen? Ik vind het wel geweldig, want ik ken het liedje niet zo goed, maar jullie konden het goed zingen en dan kon ik horen wat jullie zongen en toen kon ik het ook begrijpen en meezingen. Geweldig hoor. En het mooiste vond ik, weet je wel, dat Jezus leeft. Nou, dan begrijpen wij allemaal wat we daarmee bedoelen, dat Jezus er is, wat er ook gebeurt. Maar stel je nu voor dat je naar een heel ver land gaat waar je de taal niet spreekt. En hoe zeg je dan dat Jezus leeft? Zou ik eigenlijk niet zo goed weten. Maar nou zijn Mark en Nedi, die zijn in ons midden. En die zijn naar heel veel land gegaan. En die gaan aan mensen vertellen dat Jezus leeft op een hele speciale manier. Nou, ik wil ze graag uitnodigen om naar voren te komen. Om wat over te vertellen. Want ze zijn nu even op verlof. En ze zijn uitgezonden namens Wycliffe, maar jullie kennen ze denk ik allemaal veel beter dan ik. En zij gaan nu wat vertellen over hun werk. En er is nog iemand meegekomen ook, Samuel. Nou, ik ben heel benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Heel fijn dat u in ons midden bent. Fijn dat u er bent. Fijn dat u er bent. Do you speak English?
No.
No? You speak Nederlands? Dutch? No, no, no. Oh, Portugees. Oh.
Maar ik kan vertalen.
Hij kan vertalen.
Dus als u al wilt vragen.
Zeg maar dat ik heel blij ben dat hij in ons midden is.
Pastoor, dat moet u verliezen. Dat zit daar voor ons.
En ik had gehoord dat hij een Indiaan was. Ja. Dat vind ik helemaal... Dus een Indiaan. Ja. Ja. Ja, maar dit is sowieso. Ik was vroeger al gek van cowboys en indianen en nu hebben we een echte. Ja. Nou, ik neem al jullie tijd weg, sorry hoor. Ik ga jullie heel snel vertellen. Jullie hebben geen microfoontje. Komt er nog? Oh, hier. Ja. Kunnen we die pakken of. Kijk eens. anders komt hij hier zo staan zo. Kom maar, dan hebben we de microfoon.
Bom dia.
Cuidar.
Eu estou muito feliz de estar com vocês.
Ik ben heel gelukkig dat ik hier bij jullie ben.
E nós somos irmãos em Cristo.
Wij zijn broeders in Christus.
Isso nos alegra. Para nós estamos juntos somente em Cristo.
En dat maakt ons blij dat we in Christus samen en één zijn. Goed. Nou, de meesten kennen wel Nedi, Hilda en Mark. Wij werken in Brazilië voor Wycliffe Bijbelvertalers. En ja, om daar nu 5 minuten iets over te vertellen wat afgelopen jaar gebeurd is, dat is best wel lastig. Want wij werken niet zelf direct met Bijbelvertaling. Hè? Wij werken op de basis en eigenlijk stellen wij andere mensen in staat om dat werk te doen. Dus laat ik bijvoorbeeld heel concreet Samuel als voorbeeld nemen. Kwam aan of verzinving op basis van de Bijbeling? Dus in 2016 kwam Samuel naar de basis waar wij werken. Wij mogen die organisatie een beetje draaiende houden, kun je zeggen. En Samuel kwam daar studeren. Nou, om Samuel daar te laten studeren, Samuel moet eten. Dus we hebben daar een keuken, we hebben een kok. Ja. Om Samuel daar te laten studeren, hebben we gebouwen. Er zijn leslokalen, er zijn slaapzalen. Ja. En al die dingen die staan dus in dienst van dat werk om nieuwe zendelingen te trainen. In 2016 kwam Samuel naar onze basis toe. En toen hebben wij hem leren kennen, heeft hij gestudeerd, is lid geworden van alleen, van Wycliffe Brazilië. Hij is nu niet alleen onze vriend en broeder, maar ook onze collega. En Samuel gaat iets heel bijzonders doen. Hij gaat het werk doen wat wij niet kunnen doen, omdat wij anderen helpen, hè, zodat zij getraind, opgeleid kunnen worden. Laat ik even vertellen hoe Samuel hier terecht kwam. Samuel was uitgenodigd door een organisatie die heet De Lichtkring. Die mensen zijn al tientallen jaren aan het bidden om te werken onder één specifieke Indianenstam. De Lange Pijl-Indianen. En laat dat nou het burenvolk zijn van Samuel. En Samuel heeft het verlangen om onder die stam te gaan werken. En toen de mensen dat hoorden, die organisatie heeft Samuel geholpen om zijn studie te betalen. Zei, nou, maar als jullie nou naar Nederland komen, moet Samuel meekomen. Dus gisteren kwam Samuel samen met Nedi rond 11 uur, half 12 op Schiphol aan. Toen stond er een auto gereed om hem naar Renen te brengen, direct van het vliegveld. Samuel was 9 maart om 2 uur 's ochtends opgestaan om op reis te gaan. Dus werd gelijk daar naartoe gebracht. En konden die mensen naar horen hoe Samuel nu dat werk waar die mensen al tientallen jaren voor bidden, voor dromen, dat het nu werkelijkheid kan gaan worden. Het bijzondere is dat wij zien dat het steeds moeilijker wordt voor buitenlanders, maar ook voor Brazilianen, om de mensen in Brazilië in de Indiaanse reservaten te bereiken. Want de regering wil dat niet. Eerst werden de buitenlanders weggestuurd, nou, toen hebben de Brazilianen het overgenomen, zo is onze organisatie ontstaan. En nu is het zo dat ze zeggen, ja, maar jullie mogen die reservaten helemaal niet in. En hoe moeten we dan over het evangelie vertellen? Hoe moeten we de Bijbel gaan vertalen in hun taal? Het mooie is nu dat er Indiaanse mensen zijn die dat werk gaan overnemen. En een van hen is Samuel. De regering kan hem niet beletten om de Indiaanse bevolking te bezoeken, want hij is zelf een van hen. En de stam waar Samuel gaat werken, die heeft gezegd van ja, al die anderen die willen we niet. Maar jullie, onze broeders, zijn altijd welkom. Ja, 15 jaar lang is die stam gesloten geweest voor het evangelie. En nu komen er allerlei dingen tegelijk. Samuel is in de gelegenheid om te gaan studeren. Hij heeft nu zijn basisopleiding voor Bijbelvertaling gehad. Hij wil daar gaan werken. Een antropoloog die heel vijandig was en heel veel invloed had in het gebied is niet zo lang geleden gestorven. Die man heeft altijd alles geprobeerd om dat gebied gesloten te houden. Dus wij zien nu dat op dit gebied God deuren opent waar wij niet kunnen komen. En Nou, dan hoeven we niet zoveel te vertellen over het werk wat wij doen. Dat Nedi de hele wereld over reist om met mensen te praten, problemen op te lossen. Dat ik moet zorgen voor internet en energie en water. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat erom dat er mensen worden opgeleid. Dat er mensen worden voorbereid. En dat zij uiteindelijk het woord van God gaan vertalen in de taal van het hart, zoals ze dat noemen. En dat is waar wij zo blij van zijn en waarom wij ook danken dat jullie ons steunen. Dank jullie wel.
Nou, dat is indrukwekkend. Ik had nog een vraag. Is het nog ook gevaarlijk, lange pijl-indianen, of is dat niet zo?
Ja, ze zijn heel gevaarlijk.
En is er voor Samuel zelf ook gevaar?
Perigoso para você? Então, para mim, eles abriram a porta para nós, eles estão sendo gentil conosco agora com os povos da Iowa.
Oké, dus voor de anderen is het gevaarlijk, maar ze hebben nu voor Samuel en voor zijn stam de deuren geopend.
De funcionários da FUNAI morreram 35 pessoas.
Onde estão? Dus het is een stam die zo'n 35 personen heeft gedood die zij niet in hun midden wilde ontvangen. Ja.
Zo. Ik vind het heel ontroerend en bemoedigend ook. Heel fijn dat jullie in ons midden waren. Heel veel zegen en laten we ook voor hen blijven bidden. Ook gewoon thuis en steeds...
Ze wil muziek van de doodtaal zingen, mag dat?
Zij willen Indiaanse muziek zingen, Hilda. Mag
dat? Nou, dat vind ik geweldig. We hebben, ja, nou, ik vind het geweldig als jullie dat willen zingen. Ik heb, dan gaan we er naar luisteren. En, samen met mama. En het is een Indiaans lied?
Ja. Van de doodtaal dat ik heb gewerkt.
Ja.
Oké, nou, we zijn heel benieuwd hoe dat klinkt.
Zingen dan. Idiomuhu tupane, idiomuhu tupane, idiomuhu tupane, idiomuhu tupane, tupane kasempu, tupane kasempu, tupane kasempu, tupane kasempu.
Nou, geweldig, ja. Hebben ze wel ook, weet je wel dat Jezus leeft, gezongen, maar dat weten we niet. Dus ze gaan het nu vertalen. Gaan we horen wat ze precies gezongen hebben.
Ja, dat is Idiomuhu Tupané. En wij gaan samen aan Jezus zingen. God doet heel veel... God maakt heel veel goede dingen voor ons. Voor ons. Ja?
Nou, bedankt. Heel fijn. Allemaal liederen in heel veel talen. We gaan samen zingen. Psalm 138, vers 3. Psalm 138, vers 3 als slotlied.
Thank you.
Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer, onze God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.
Thank you.